Ik heb al genoten van de prachtige liederen en eigenlijk heb je heel vaak als je in een stukje voorbereiding daarin bezig bent, dan merk je al door de liederen heen, door de gebeden heen, dat Gods geest aan het werk is. En ik was vanochtend ook heel vroeg, wij passen op een hond van de buren die met de caravan erop uit zijn en ik vind het altijd heel mooi dat je in alle vroegte, bij het opgaan van de zon, dat je mag genieten van datgene wat God in de natuur gelegd heeft. En ik moest toen ook heel erg denken aan het wereldgebeuren om ons heen. En toen dacht ik aan de ene kant, wat is het een zegen dat wij hier nog in een vrij land leven. Dat we, en dat ik vanochtend, zo stelde ik mij dat voor, dat ik geen rookpluimen boven de vliegbasis Leeuwarden zag. Dat ik op de Waddenzee geen bootjes zag met vluchtelingen die waar dan ook vandaan komen. Dat zijn dan allemaal beelden die je tot je krijgt en zo. Hetzij door de televisie of in de krant leest. Wat een zegen dat er geen raketten dreigen te vallen op onze stad. Waarbij je aan de ene kant ook ziet wat er in Oekraïne gebeurt, dat er velen tot geloof komen. En ik woon dan hier in Vraneker, maar ga naar de gemeente De Wijngaard in Leeuwarden. En daar gaan ook met enige regelmaat gaan daar mensen naar Irpin om daar te ondersteunen. Met goederen, met voedsel, met eten en met drinken. En die mensen die komen terug. En die zeggen, in plaats van dat wij hen zegenen, worden wij gezegend. Dat gebeurt, hè? In een oorlog waar de dreiging van raketten. Nou, dan denk ik van, oh, wat. En dan loop je dan met een hondje zo. Zo dacht ik. Even het thema van vanochtend waar ik over spreek is eigenlijk het volgende. Dat gaat over geestelijke strijd tussen twee koninkrijken. Geestelijke strijd tussen twee koninkrijken. Ik hoorde zo pas van Harmen alle getuigenis. Deze broeder gaf een getuigenis. Wat is het mooi dat je in een gemeenschap als broeders en zusters bij elkaar bent. En dat een ieder wat heeft. De ene heeft een lied, de andere heeft een woord en weer een ander heeft een getuigenis. En dat heb je wel nodig in de gemeente. Alleen gemeente zijn kan niet. Je hebt gemeenschap van heiligen nodig. Maar ik geloof dat we klaargemaakt worden voor een andere tijd die voor ons ligt en dat het naar de kerk gaan zondags of het bij elkaar zijn als gemeente er heel anders gaat uitzien dan wij op dit moment denken. Geestelijke strijd tussen twee koninkrijken. Nou, ik ga wat, dat zijn jullie wel een beetje van mij gewend, ook gelet op de onderwijsseries die we hier houden over de tabernakel. Ik ga wat punten daarin naar voren brengen. In de eerste plaats ga ik het hebben over welke koninkrijken hebben we het dan? Nou, dan ook de vraag van wat is geestelijke strijd? Een derde waar we even stil bij staan, dat is hoe herkennen we geestelijke strijd in onze tijd, in de tijd waarin we leven? Nou, we zien veel om ons heen. En dan ook een volgend punt. Hoe overwinnen we geestelijke strijd? Ik was ook blij met de liederen die gezongen zijn. Daar, als je goed dat dan beluistert en vertaalt ook naar wat God door zijn woord zegt, dan merk je al, Jezus is overwinnaar over elke strijd. En dat wil ik gezegd hebben. Jezus is overwinnaar over elke strijd. In wat voor gebied dan ook. Of het nou in de wereld is, of het nou in Nederland is, of in de stad Franeker is, of in jou en mijn leven is. Jezus is overwinnaar over elke strijd, ook in mijn en in jouw leven. Amen. Amen. En weet je, dat moet je soms proclameren. Dat moet je soms zeggen. Zeg datgene wat je in je hart gelooft. Ik open de Bijbel bij een belangrijk gedeelte. Het is alom bekend. En dat is een gedeelte van Paulus, de apostel Paulus, aan de Efezen. En daar gaat het met name in hoofdstuk 6, dat weten we, daar staat er ook een gedeelte waar het gaat. En het staat dan als pericoop boven mijn Bijbel gedeelte. Dat is de NBG. Daar staat dan boven de geestelijke wapenrusting. En dat heb je wel nodig. Als je de strijd ingaat. Ik zie hier een aantal mannen zitten. En ik weet niet of al de mannen hier aanwezig in militaire dienst zijn geweest. Wie is er in militaire dienst geweest? Ja, Johan. Harman Hilveren natuurlijk, deze broeder ook. Toen was er nog dienstplicht. Ari ook. Nou, bijna iedereen. Ik ook. En ik was van lichting 71-6. Ik weet het nog. Ik protesteerde heel erg. Dat was in de tijd van de kruisraketten. In de tijd van minister-president Lubbers. Nou, dat kennen we allemaal. Er waren protesten toen ook. Nu ook, toen ook. Nou, toen gingen we ook naar de Malievelden en weet ik wat allemaal. En ik protesteerde ook. Als gereformeerde jongen dacht ik van, ik ga niet het leger in. Ik ga geen andere mensen doodschieten. Ik wil dienst weigeren. Nou, dat schoot mijn vader in de verkeerde keelschat. Die belde ter plekke de dominee van de gereformeerde kerk in Seksbierum. En die vroeg audiëntie of ik eens een keer bij hem op bezoek mag komen, mocht komen. En nou, dat mocht. Ik als 18-jarige, want dat was toen zo, dan was je dienstplichtig. Dus ik schoorvoetend naar de pastorie, belde aan, werd opengedaan en we kregen een heel interessant gesprek. Waarin hij mij een aantal hele concrete vragen voorlegde. En een van die vragen... Als ik daarover nadenk, dan hoor ik dat nog van die dominee. Die zei van, stel, want zo was het natuurlijk, dat we in oorlog zijn in Seksbierum. En je ziet dat jouw vader en moeder uit het huis worden gesleurd. En die worden naar het dorpsplein hier gebracht. En die worden daar doodgeschoten. Toen was de concrete vraag... En Jan, wat doe jij dan? Nou, toen kwam er ook iets van rebellie in mij op. Toen dacht ik van, oh, poeh. Ze krijgen er van langs. Daar ga ik op in. En of ik geen pistool of een geweer heb, dan wel een bijl. Maar in ieder geval, ik ga de strijd aan omdat ze aan mijn geliefden komen. Nou, Dat gaf bij mij wel een andere mindset. Nou ja, dus ik kwam thuis en ik zei tegen mijn vader, hij heeft me overtuigd, ik ga. En nou, dan kom je op en de broeders hier, die weten dan exact wat er gebeurt. Je komt in je kloffie, zo niet, maar gewoon wat vrije tijdskleding, kom je binnen. En je bent de poort binnen. En dan staat er een of andere officier, dan weet ik wat allemaal. En die zegt tegen je, vanaf nu sta je onder de krijgstucht. Je komt eigenlijk vanuit de wereld in militaire dienst. En dan staat er iemand die staat tegen jou te zeggen van, vandaag, vanaf nu sta je onder de krijgstucht en gehoorzaamt mij, zo zei die officier. Hè? Want dat was, en de koning, koningin toen nog. En hier heb je een handboek soldaat. Daar staat alles in wat je moet leren en wat je moet weten. En je kunt nu naar de foerier. Toen vroeg ik van wat is dat? Nou, dat was degene die de kleding uitreikte. Daar kun je een zak halen. Ik zei, een zak halen? Ja, een zak met allemaal kleding. De PSU. Toch? En die kleding die neem je mee en je doet je kloffie uit. En je doet de wapenrusting aan. Toen snapte ik dat natuurlijk niet. Ik was goed gereformeerd, maar ik begreep niks van hoe en weet ik het allemaal. De dominee op een gegeven moment ook wel eens voorlas uit Efeze, waar ze het ook over waren. Maar naarmate ik groeide en groeide, ook geestelijk in mijn geloof, dacht ik van, oh, dat beeld van toen, 71-6, in militaire dienst, doe je kloffie aan. Trek je oude kleren of je gewone kleren uit. En dat moest je letterlijk doen, hè? Nou, Paulus, die zegt dat hier ook eigenlijk. En dan niet zozeer in fysieke kleding, maar in geestelijke kleding. En ik lees dan vanaf vers 10. Dan staat daar, voorts wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. En dan staat daar... Niet nou denk er eens over na om dat en dat aan te doen of een helm op je hoofd. Nee, daar staat, doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheerser deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Punt. Neemt daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stelt u dan op uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vrezers. Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zelf kunt doven. En neemt de helm des heils aan en het zwaard des geestes, dat is het woord van God. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen, ook voor mij. Dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden zoals ik behoor te spreken. Dat is wat Paulus hier aanreikt. Doet aan. Neemt. Nou, dat betekent dat je actief moet worden om inderdaad stand te houden in de strijd waar we mee te maken hebben. Ook vandaag de dag. Nou, de eerste vraag die je dan stelt en die ik ook tegenkwam, van over welke koninkrijken heb ik het? Hebben we het? Nou, Paulus, ook in Efeze doet hij dat, maar ook in de Colossenzen, dan bevestigt hij het bestaan in ieder geval van twee koninkrijken en de overwinning van Gods koninkrijk. Nou, je raadt het al. Denk ik. Het andere koninkrijk is het koninkrijk van de duivel. Twee koninkrijken. Het koninkrijk van God en het koninkrijk van zijn tegenstander, de Satan. Colossenzen 1 vers 13 en 14 zegt, hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en hij heeft ons overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie jij en ik de verlossing hebben, namelijk de vergeving van zonden. We zien dus eigenlijk twee koninkrijken. Ik heb het al gezegd. Het is het koninkrijk van het licht dat ons erfdeel is. Ik noemde Colossenzen 1 vers 13 en 14 die tekst. Maar ik benoemde ook, en dat is ook hier in Colossenzen zo beschreven, het domein van de duisternis waar de Satan aan het hoofd staat. En lieve mensen, hij heeft een heel goed georganiseerd koninkrijk. Hij heeft een heel goed, zeg ik nogmaals, georganiseerd koninkrijk. Maar nogmaals, bij deze zeg ik, God is almachtig en Jezus, zijn zoon, heeft getriomfeerd. Maar, zeg ik erbij, we hebben er nog steeds last van. Ook met de tegenstander. Als we even teruggaan naar hoe God deze prachtige aarde geschapen heeft. En wat we nu ook weer zien in de natuur. Het ontluiken van datgene wat ogenschijnlijk dood leek tot leven komt. De bomen, de bloemen. Gisteren reden we op de fiets even langs Sexbierum en zagen daar de prachtige bollevelden. Daar op de achtergrond de molen, een prachtig plaatje. Dan denk ik van, oh, daar kan ik genieten van de schepping, van zijn almacht ook in de schepping. En bij de schepping zagen we natuurlijk dat God ook zegt, laat ons mensen maken. Laat ons de wereld scheppen. Laat ons in het meervoud hemel en aarde maken. En die twee, hemel en aarde, waren één. Er was eenheid. Zoals ook Vader, Zoon en Heilige Geest één zijn. Één. En Jezus die benadrukt dat ook weer in het gebed wat hij aan zijn discipelen leert in het Onze Vader. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komt. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Nou, die eenheid die wordt zo benadrukt ook door Jezus in het onderwijs aan zijn discipelen. En we hebben hier een paar series gehad. We krijgen er nog één als het gaat over de tabernakel. En daar zie je iets van het paradijselijke zoals het in de hemel was. Zo heeft God als schepper dat blauwdruk van die tabernakel uitgezet aan de bouwonderneming Mozes en Aaron. En dat bouwbedrijf, Mozes en Aaron, die hebben die tabernakel waarvan God de architect is, hebben ze nauwkeurig, minutieus nagemaakt. Gods werk. De tabernakel is een voorbeeld, zoals het in de hemel bij God is uitgedacht, op de tekentafel van God is neergelegd. En dat is vanuit de hemel naar de aarde gekomen. En dan staat er in Efeze 4 vers 10, staat er, hij, Jezus, die neergedaald is, hij is het ook die opgevaren is, ver boven alle hemelen. Om alles tot volheid te brengen. Wat je in deze tekst ziet, is dat hier sprake is van een meervoudsvorm. Toch? Hij die neergedaald is, hij is het ook die opgevaren is ver boven alle hemelen om alles tot volheid te brengen. Meervoud. O, zeggen we dan, zijn er dan meer dan één hemel? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Jezus zegt, ik en de Vader zijn één. Nou, heb ik al gezegd, de tegenpartij, de Satan, die vanaf ook het scheppingsmoment bij Adam en Eva die breuklijn heeft veroorzaakt, die probeert tot op de dag van vandaag tussen die eenheid scheiding te brengen. Daar waar God zegt, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn één, probeert zijn tegenstander, de Satan, die eenheid te verstoren. Nou, wat we dus zien is in de meervoudsvorm van hemelen, er zijn er drie. Drie. En misschien denk je van, wat wel eens gehoord en gezegd wordt, er is sprake van een zevende hemel. Niet in Gods woord. Niet in Gods woord. Daar is geen sprake van een zevende hemel. Dat komt voor in de Koran. Maar door de scheiding, de eenheid tussen aarde en hemel, is eigenlijk een tussenlaag gekomen. De eerste hemel is datgene wat jij en ik zien. Dat is de lucht. Dat is de zon. Dat is de maan. En dat zijn de sterren. Dat is wat we fysiek zien. En waarnemen. En constateren. En de zon die ons verwarmt. De maan die het volk Israël begeleidde op doortocht door de woestijn. De sterren die ze zagen. Dat is de hemel die wij zien. Verder dan dat reikt ons gezichtsvermogen niet. De tweede hemel is, en dat lazen we ook in Efeze, dat zijn de hemelse gewesten. Dat is de tussenlaag. Dat is de tussenlaag. En de derde hemel is daar boven en daar zetelt God op zijn troon en daar is het paradijselijk. Nog een beetje te volgen? Drie hemelen. Datgene wat we zien, de hemelse gewesten waar Paulus het over heeft in Efeze 4, en we hebben de hemel waar God zijn troon gevestigd heeft. De geestelijke strijd, die er is, wel degelijk, die vindt plaats in die tussenlaag. En wat we zien, ook heden ten dagen, want ik zei al aan het begin, Satan, dat is ook een hele goede strateeg. En die heeft ook goed nagedacht en die weet ook een hele hoop van datgene wat in het woord van God staat. Die is al vanaf de schepping bezig om die eenheid nogmaals te verstoren en te verdelen. En je ziet dat eigenlijk die tussenlaag, die wordt als het ware steeds kleiner. Die wordt als het ware in elkaar geperst. En dat weet die duivel. Die weet dat. Die weet dat als geen ander. Nou, wat je ziet dus de druk vanuit de troon van God. Want er gaat een moment komen, lieve mensen, dat God als vader tegen zijn zoon, die aan zijn rechterhand zit, zal zeggen, now is the time. Now is the time to go. En nu ga jij terugkomen op de berg van de olijven, wat Bouke Jacob al bad. Dus die druk van boven, die wordt ook gevoeld in die laag. En van onderop komt er ook dankzij de gebeden en de gemeenschap der heiligen, ontstaat er een druk. Dus je merkt wel, er ontstaat wrijving, er ontstaat een gigantisch spanningsveld, er ontstaat oorlog in de geestelijke wereld. En dat is een andere dan de fysieke oorlog die we zien. We zien de raketten vallen op Oekraïne. We zien bommen neerkomen in weet ik waar. We zien raketten verschijnen vanuit de Gazastrip in Jeruzalem. En weet ik wat allemaal. Dat is datgene wat we fysiek zien. Maar lieve mensen, in die tussenlaag is er een gigantische strijd gaande. Nou, Paulus zegt onder andere in Romeinen hoofdstuk 12 vers 2, die strijd die wordt gevoerd in die tussenlaag in de hemelse gewesten, dat beïnvloedt jou en mijn geest. Dat kan jou en mijn geest beïnvloeden. En daarom zegt Paulus ook in Romeinen 12 vers 2, we hebben nodig dat we hervormd worden in ons denken. Dat ons denken wat geïnfiltreerd wordt vanuit de boze, vanuit de hemelse gewesten, dat dat geheiligd, gereinigd, schoongemaakt wordt. Dat dat negatieve denken omgezet wordt naar positief denken. We hebben daar de laatste keer over gehad, jij en ik, Simon. De vraag van Simon was van, wat betekent het hervormd worden in je denken? Nou, precies dit. Wat ik zeg. Gooi alle negativiteit weg uit je denken. Ga en probeer positief over jezelf te denken. En dat kan soms een hele strijd zijn. Dat kan een hele strijd zijn. Hoeveel lopen er niet met een gevoel van minderwaardigheid? En hoeveel zijn er niet, wat dat betreft, ziek ook misschien gemaakt door de omgeving? En dan bedoel ik met de omgeving kan ook de opvoeding zijn. Van, je bent niks en het zal ook nooit wat met je worden. Nou, lieve mensen, dat is een dikke leugen. Dat is een leugen. God heeft jou als schepper gemaakt en je mag er zijn. Broer, je mag er zijn. Je mag er zijn. Je mag er zijn. Je bent mooi. God heeft jou mooi gemaakt. En dat zijn positieve uitspraken waar je je gedachten mee moet gaan voeden. Dat moet je doen. Dat moet je doen. Ja, ik kan tegen je zeggen, maar jij moet het doen. Luc moet tegen zichzelf gaan zeggen, bij wijze van spreken, Luc houdt van Luc. Ik kan zeggen tegen je, van, nou, ik vind het een pracht broer. Dat vinden jullie allemaal, maar je moet ook leren dat over jezelf uit te spreken. En misschien moet je, als je dat nog nooit gedaan hebt, misschien moet je dat eens gaan doen. Misschien vanavond als je voor de spiegel staat, dat je wanneer je aan het tandenpoetsen bent en je recht aankijkt in de spiegel. Ik heb dat moeten doen ooit in het bijzijn van een broer die met mij bad. Die pakte me eigenlijk bij de klodden en die zei van, en nou ga je eens in de spiegel aankijken. En dan zeg je met je eigen mond, Jan houdt van Jan. Nou, toen hij dat zei, zei ik van Amen nooit niet. Amen nooit niet. Want ik was niet mooi. Ik was een lange, slappe dweil. en weet ik wat allemaal. En hoe kun je dan zeggen dat Jan van Jan houdt? Nou, dat is een worsteling geweest. Dat is een worsteling geweest. Een strijd. Tot het moment daar was dat God als het ware in zijn liefde. Want hij dwingt je niet, hè? Hij dwingt je niet, ook vanochtend niet. God dwingt niet. Maar in zijn liefde legde hij de vinger op een zere wond. En er kwam herstel. Er kwam genezing. Er kwam aanvaarding in mijn leven. Kortom, er zijn bolwerken in ons denken die ons van het evangelie van het koninkrijk van God af kunnen houden. Het is niet weg. Het is er wel. Maar het leidt af. Vanaf de schepping zijn er ook geestelijke ontmoetingen geweest. Ik was blij met jouw getuigenis zo pas. Toen je zei van, er kwam iemand voor de deur en er gebeurde wat. Nou, ik geloof dat je mag zeggen, daar was sprake van een geestelijke ontmoeting. Waar of niet waar? Daar was sprake van een geestelijke ontmoeting. We zien dat ook in het leven van Abraham, die op een gegeven moment bezoek krijgt van engelen. En we zien dat ook bij Jacob. De Jacobsladder. Hij gaat omhoog en naar beneden. Hij ziet engelen. En sterker nog, er is een engel die worstelt met Jacob. En wat je ook ziet, dat vond ik ook zo prachtig. Dat zijn lessen die we leren vanuit de Torah, vanuit de geschriften. Jozua ontmoet de vorst van de hemelse legermachten. Jozua 5 vers 13. Hij ontmoet van de vorst van de hemelse legermachten. Met andere woorden, je snapt wel iets als ik zeg van er is sprake van twee koninkrijken. Dus het koninkrijk van God met zijn hemelse legermachten. Maar, dat moet ik er ook bij zeggen, ook Satan als een gevallen engel heeft ook een hele zwerm om zich heen. Heeft ook een hele zwerm om zich heen. En die zit ook niet stil. Ik zei dat al. Op een gegeven moment zie je door de schepping heen, zie je het gaat opwaarts, het gaat neerwaarts. De Satan, die Lucifer genoemd wordt, dat was de voornaamste, let op hè, dat was de voornaamste engel bij God. Als je het boek Job leest, Job 1 vers 6, dan staat dat daar. De Satan was de voornaamste engel bij God. Nou, en dan zie je op een gegeven moment dat er opstand komt en hij wordt als het ware vanuit die hemel, daar bij Gods troon, wordt hij weggeworpen en hij valt. En dan zie je dat op een gegeven moment in Genesis 6 vers 2, dat die gevallen legermacht van engelen, die trouwen dan met de dochters van de mensen. En er is narigheid. Er komt narigheid van. En je ziet dat die Satan ook strijdt door mensen heen. Amalek bijvoorbeeld is aartsvijand nummer 1 van het volk van God. Vanaf eigenlijk al het moment dat Israël uit de slavernij van Egypte vertrekt, moet gaan strijden tegen de volkeren. En ook Amalek tegenkomt. En wat doet Amalek? Wat is de geest van Amalek? Die valt aan in de achterhoede. Hij viel Gods volk aan in de achterhoede van Israël. Daar waar de zwakkeren en de ouderen het niet meer bij konden benen. Hij viel het volk in de rug aan. En dat is de geest van Amalek die tot op de dag van vandaag nog steeds een aartsvijand is van Israël. En we hebben er in de geschiedenis een aantal gezien. En die geest van Amalek is wat dat betreft nog springlevend. Ik wil jullie even meenemen naar een geschiedenis wat je vindt in Exodus. We hebben het Nieuwe Testament hebben we gehad. Daar hebben we een gedeelte uit gelezen. Ik ga ook met jullie naar Exodus hoofdstuk 17. En dan lees ik vanaf vers 8. Daar zo pas in Efeze stond als pericoop boven dat gedeelte wat ik las, stond de geestelijke wapenrusting. Nou, als ik in Exodus hoofdstuk 17 vanaf vers 8 ga lezen, dan staat daar boven overwinning op Amalek. Dat is ook mooi, hè? Overwinning op Amalek. Nou, wat je dan ziet is het volgende. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël te Refidim. En Mozes zeide tot Jozua: kies ons mannen uit. Trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf Gods in mijn hand. Jozua nu deed zoals Mozes tot hem gezegd had en hij streed tegen Amalek. Maar Mozes, Aaron en Hur hadden de heuveltop bestegen. En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand. Maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de andere aan de andere zijde, zodat zijn handen onbewegelijk bleven tot zonsondergang. Zo overwon Jozua Amalek en diens volk door de scherpte van het zwaard. En de Heer zei tot Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in dat ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: de Heere is mijn banier. En hij zeide: de hand op de troon des Heeren. De Heere heeft een strijd tegen Amalek van geslacht op geslacht. Wat je ziet en wat je uit deze geschiedenis van Jozua leert, is dat daar sprake is van een strijdplan. Een strategie. En dat is voor ons ook een les. De strijd van Jozua tegen Amalek, daar gaan drie mannen, die gaan de geestelijke strijd aan. Namelijk Mozes. Mozes is een beeld van de profeet. Aaron is een beeld van de priester. En Hur, dat is een beeld van de koning. Want Hur is de stamvader van Juda. En uit Juda werd Jezus, de Messias, geboren. Zie je hier de drie eenheid van koning, priester en profeet naar de ordening van Melchizedek? Er is al een getuigenis geweest zo pas. Ik had ook een getuigenis kunnen geven, maar dat doe ik vanwege de tijd. Maar eens op een later tijdstip. Wat je Wat je ziet is dat voordat je een geestelijke strijd, een bolwerk aangaat, dat je je voorbereidt. Dat je met een aanvalsplan komt. Ga niet maar losjes op weet ik wat af. Nou, tweede wat ik wil zeggen is, in eerste plaats, wat is geestelijke strijd? De tweede is, die we even benadrukken en stil bij staan, is hoe herkennen we geestelijke strijd ook in onze tijd? Nou, niet alles is geestelijke strijd. Sommigen denken wel dat achter elk kopje, achter elke schotel, achter elke boom een demon zit. Lieve mensen, niet alles is geestelijke strijd. Als ik 's ochtends met moeite uit mijn bed kan komen en daar vervolgens tegen degene die dat tegen mij zeggen van, och, je bent weer niet zo vroeg vanochtend, dat ik dat dan beantwoord met het volgende dekselzegel op mijn hoofd van ja, het is, ik had last van geestelijke strijd, ik kon er niet uitkomen. Ja, amma hula. Nee, maar je lacht erom, maar een hele hoop die gaan dat soort dingen, gaan ze dan als het ware bedekken. Gaan ze bedekken met een excuus en benoemen dat als zijnde van ja, ik heb last van geestelijke strijd. Dan zeg ik daaroverheen, je hebt last van een vrome geest. Je hebt last van een vrome geest. Want dat heeft er niks mee te maken. Plan je tijd, organiseer het, doe het. Ga structuur in je leven aanbrengen en kom op tijd het bed uit. En begin met hem. Begin met hem, zodra je de ogen open doet. Doe Jezus aan, 's ochtends. Net zoals je ook je pyjama uitdoet en je kleren aandoet. Sta op 's morgens met Jezus. We komen soms in moeilijkheden in ons leven. En die kom je tegen hoor, echt waar, ook ik. Die kom je tegen omdat we soms niets doen of fouten maken. Bewust of onbewust. Daar hebben we het even niet over. Maar dat kan veroorzaken ja, dat er geen doorbraken zichtbaar worden. Nou, waaraan herken je geestelijke strijd? Ik heb er 3. Geestelijke strijd herkennen we aan het feit wanneer we defensief worden in ons geloof. Dat is 1. Wanneer we defensief worden in ons geloof. Ik zou daar ook aan kunnen koppelen aan deze ene. Wanneer we negatief worden in ons denken en daarmee ook het geloof een negatieve lading meegeven. We moeten erg oppassen met wat we ook zeggen. Hè? Zo 's ochtends van, ook merk ik dan als je hier komt, dan heb je de neiging, en dat spreek je soms ook uit, van oh, ben een beetje meesken. Lauw, wat vlak allemaal. Lieve, ik moet op een gegeven moment, pas op met wat je zegt. We gaan een hele andere tijd in. We gaan een hele andere tijd beleven, jij en ik samen, in de eindtijd. Dat het bij elkaar komen, het kerk zijn, op een hele andere manier gaat gebeuren. Dus negativiteit, defensief, inactief, zou ik kunnen noemen. De tweede is, waaraan je het kunt herkennen, wanneer er geen voortgang is meer in het evangelie. Wanneer dat stopt. Het evangelie is ooit begonnen in opdracht die Jezus gaf aan zijn discipelen. Begin in Jeruzalem, Samaria, Judea. En ga dan vervolgens de hele wereld in. Naar alle landen, ook Nederland. En dat evangelie, dat dat gaat door Gods kracht, gaat dat door. En die cirkel is bijna rond. Want ik weet zeker, dat zei ik aan het begin, dat in landen als Oekraïne, in landen als ook Noord-Korea, als landen in Soedan, dat daar velen tot geloof komen. Ontzettend veel. Ook in Iran, ook een aartsvijand van Israël. Dat is de ene kant, maar er komen ook duizenden dagelijks tot geloof in Jezus de Messias. Met andere woorden, wanneer wij bij wijze van spreken in ons land een achteruitgang zien in de verkondiging van het evangelie, dan moeten we oppassen. En ik denk ook dat we op moeten passen, en dat zeggen we ook heel vaak, de kerken lopen leeg. De kerken lopen leeg. Maar ik kwam op een gegeven moment tot de ontdekking van, lieve mensen, we moeten niet meer gaan investeren in gebouwen. Misschien was dat wel profetisch. Waar we in moeten gaan investeren is in mensen. Investeren in mensen. Investeren in broers en zussen. En zorg ervoor dat je in je woonplaats, Dat je, ik noem het rode kruishulpposten weet waar je naartoe kunt gaan. Echt. Dat wordt de vorm, hè. Dat wordt de vorm. Ik geloof, kerken lopen leeg. Dat wil niet zeggen dat er een achteruitgang is in het evangelie. Het gaat op een hele andere manier beleefd en gevierd worden. Ik geloof, ik durf dat echt te zeggen, ik geloof niet meer in het investeren in één groot kerkgebouw hier in Vraneker. Ik geloof dat niet. En ik weet, ik, dat zou ook een deel van mijn getuigenis zijn, ik heb met een broer, Simon Friso, hebben we jaren voor deze stad gebeden. En we hebben ook strategisch de stad in kaart gebracht. We hebben op basis, zoals ook Joshua dat deed, we hebben een strijdgebedsplan, hebben we destijds gemaakt. En we hebben wonderen en tekenen van God gezien. We hebben voor elk kerkgebouw hebben we gebeden. En we hebben in principe heel Vraneker in kaart gebracht, waarvan we wisten op grond van het feit dat ze Jezus lief hadden als hun verlosser, als hun redder. Die hebben we op een kaart van Vraneker hebben we met een speldenprik met een rood pionnetje aangemerkt. En alles wat van het Rijk van de Duisternis was, hebben we met een zwart pionnetje aangekruist. En zo kregen we fantastisch op beeld op een kaart in welke wijk heel veel gelovigen zaten en in welke wijk ook niet. En ik zei toen tegen Simon, wat ben ik blij dat ik die adressen ken en dat ik weet dat daar gelovigen wonen. Dat ik in geval van nood, van tijd en weet ik wat die nog misschien heel hard en hardnekkig zal zijn, weet dat ik naar de Harlingerweg kan, of weet ik waar, hier in Vraneker, om met gelovigen daar het evangelie te delen, of de wonderen en de tekenen van God mee te maken. Derde punt is, wanneer je voor iets bidt en er geen doorbraak komt. Ook dat kan een belemmering zijn en ook daaraan herkennen we geestelijke strijd. Dat je voor dingen bidt waar maar geen doorbraak in komt. Nou, dan vraagt het tijd, dan vraagt het een afstemming ook met de Heilige Geest. En dan bidden we ook heel vaak om een geest van wijsheid, van kennis en van openbaring. Maar hanteer ook daarbij het woord van God. En ga niet met losse flodders erop losslaan, want dan bederf je heel veel. Ik ben bijna aan het eind. En dat is in principe het punt. Hoe overwinnen we dan die geestelijke strijd? Want die is er. Ja, je kunt er niet omheen. Hoe overwinnen we geestelijke strijd? Ik heb er een aantal. In de eerste plaats, zou ik bijna zeggen, is het aandoen van de geestelijke wapenrusting. Daar begint het mee. Net zoals ik aan het begin zei, op een gegeven moment word je geroepen tot de krijgsdienst. En dan moet je je dagelijkse kleding aandoen en dan word je herkenbaar als een soldaat. De wapenrusting aandoen. En ook dat weet de tegenstander. Hè? De tegenstander die weet exact datgene wat ik zeg, wat ook hij weet. Doet de geestelijke wapenrusting aan. Bekleed je met de klederen van het heil. Daar begint het mee. Je moet je klaarmaken voor de geestelijke strijd. En niet in je hempie of weet ik wat doen. Dus geestelijke strijd, dat is een tweede. Die overwinning behaal je ook met geestelijke middelen. Een geestelijke strijd moet je bestrijden met geestelijke middelen. En waar vind je die? In het woord van God. In het woord van God. Daarom is het ook zo belangrijk dat je het woord van God bestudeert en het leest. En dat je daaruit getuigt. Dus dat is dan het tweede, of het derde. Leer ook om te gaan. Leer om te gaan met het woord van God en met de Heilige Geest. Want die beide heb je nodig. Het woord van God en ook de Heilige Geest, lieve mensen. Zonder de kracht en de werking van de Heilige Geest haal je het niet. En als er nog mensen twijfelen aan de doop met en in de Heilige Geest, nou dan daag ik je uit, dan nodig ik je uit om daarover na te denken en met Pinksteren je te laten dopen in de Heilige Geest. Want ook die heb je zo nodig in de strijd. En zonder dat haal je het niet. Echt. Ga de vijanden tegemoet, waarin? In de naam van de Heer. Weet je hoe David Goliath overwon? Ja, we denken met steentjes en weet ik wat al. Nee. David ging Goliath tegemoet. En Goliath die tartte de Heere. David die pakte dat niet met een steentje, dus is fysiek. Maar hij ging Goliath tegemoet in de naam van de Heer. Wat je ook overwinning geeft, dat is het proclameren van het woord van God en het ook uitspreken. Spreek waarheid. Waarheid naar de eeuwige, waarachtige God. Spreek ook waarheid naar jezelf uit. Proclameer dat ook, maar spreek ook de waarheid uit naar elkaar. Kom tot lofprijs en aanbidding. En van daaruit zul je zien dat je gebed zoveel kracht krijgt. Zoveel ondersteuning krijgt. Ook van de Heilige Geest. En soms is het ook nodig om een overwinning te behalen door te bidden en te vasten. Bid en vast. Er staat ergens in Matthäus. Dit geslacht, het geslacht in die hemelse gewesten, vaart niet uit dan door bidden en vasten. Weet je, Daniël, die was ook 21 dagen aan het bidden en vasten. Hij kwam er niet doorheen. Waarom? Waarom? Omdat in die tussenlaag de vorst van Perzië het tegenhield. En na een moment, na dagen van bidden en vasten brak hij door. En ook Daniel bad in de meervoudsvorm. Ons, wij. Ik heb me eerlijk gezegd, ook toen met Simon Friso, toen ik hier Franeker doorliep en we voor Franeker ook aan het bidden was, hebben we heel vaak gebeden. Net zoals een Daniel bad. Ik geloof dat in de hemelse gewesten op bepaalde gebieden ook vorsten vanuit de duisternis een zekere macht kunnen uitoefenen. En ons gebed is wel geweest van: Heer, welke vorst vanuit die middenlaag hangt er boven Franeker? En dan tot slot, zorg ervoor dat jouw huis, jouw woning, waar je geest en je ziel in wonen, dat jouw huis schoon is. Want als jouw huis niet schoon is, dan komt het zevenvoudig erger terug. En daar hebben we elkaar voor nodig. Daarom is het ook zo belangrijk dat we gemeenschap der heiligen hebben en vieren. En dat we de gemeenschap delen. Het werk van de Satan is van verdeeldheid, ga uit elkaar en kom niet meer bij elkaar. Dat is zijn boodschap. Mijn boodschap is nogmaals, Jezus is overwinnaar. Hij troont op de lofzangen van zijn kinderen. En hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En mijn verlangen is dat je vanuit dat geloof in Jezus de Messias je dekt onder het bloed van het Lam. Zorg dat jouw hart geheiligd, gereinigd en met het bloed van het Lam besmeurd is. Zodat de doodsvijand aan jou en aan mijn deur voorbij gaat.